Welkom bij Radio Maria.
In naam del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om even een blik te werpen op de pauselijke en natuurlijk ook Vaticaanse actualiteit. We zullen in deze aflevering opnieuw de mogelijkheid hebben om te luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 15 augustus. 25 augustus liever, en dat u ook reeds een stuk hebt kunnen meevolgen via Radio Vaticaan Live. Maar we hebben dus nog niet de volledige vertaling kunnen geven van de catechese, en dat gaan we vandaag onder meer beluisteren. En we staan uiteraard verder stil bij nog ander Vaticaans nieuws. Eerst gaan we binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan gaan we vooral kijken naar donderdag 26 augustus. Dan heeft de paus een delegatie van de Laudato Si-beweging ontvangen. Ook verleende hij een audiëntie aan Monsignor Antonio Giuseppe Cajazzo, dat is de aartsbisschop van Matera Irisina in Italië. Eveneens aan Monsignor Filippo Santoro, dat is de aartsbisschop van Taranto, ook in Italië. En aan mevrouw Nadia Murat, Nobelprijswinnares, samen met haar echtgenoot. En deze mevrouw Murat is trouwens lid van de Yezidi-gemeenschap en het was ook in het kader van het werk dat zij gedaan heeft voor de mensenrechten, in het bijzonder voor de Yezidis, dat zij uiteindelijk de Nobelprijs voor de vrede heeft ontvangen. Recent heeft het Dicasterie voor de bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling een verklaring vrijgegeven in verband met de steun van Paus Franciscus aan het zwaar getroffen Haiti, maar ook aan Bangladesh en Vietnam. U hoorde ongetwijfeld al over die aardbeving die Haiti buitengewoon zwaar heeft getroffen en die volgens gegevens van de plaatselijke autoriteiten aan minstens 2200 mensen het leven heeft gekost en meer dan 12.000 gewonden heeft gemaakt. En dan hebben we het nog niet over de omvangrijke materiële schade. Het is dan ook in het kader daarvan dat Paus Franciscus via het Dicasterie voor de bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling besloten heeft om een eerste bijdrage van €200.000 naar Haiti te sturen, om de bevolking te helpen in deze moeilijke tijd. Een moeilijke tijd die uiteraard ook nog verband houdt met de reeds moeilijke situatie die veroorzaakt wordt door de COVID-19-pandemie. En het noodweer dat ze ook nog eens over zich heen hebben gekregen, letterlijk. Dit bedrag dat in samenwerking met de Apostolische Nunciatuur, dat is de naam die wordt gegeven aan de ambassade van het Vaticaan, dat zal worden verdeeld onder de bisdommen die het zwaarst door de ramp zijn getroffen en zal worden gebruikt voor hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving. Het is werkelijk bedoeld als een onmiddellijke uiting van de spirituele nabijheid van de paus en ook de vaderlijke bemoediging ten opzichte van de getroffen mensen en de gebieden. De Heilige Vader heeft daar ook blijk over gegeven tijdens het Angelus op het Sint-Pietersplein op zondag 15 augustus, waar hij ook de bescherming van Onze Lieve Vrouw heeft afgeroepen over de bevolking van Haiti. Deze financiële bijdrage van 200.000 euro, die natuurlijk samengaat met het gebed, ter ondersteuning van de geliefde Haitiaanse bevolking, maakt deel uit van de hulp die in de ganse katholieke kerk momenteel wordt gemobiliseerd en waarbij naast verschillende bisschoppelijke conferenties ook talrijke liefdadigheidsorganisaties betrokken zijn. De Heilige Vader heeft ook besloten een eerste noodhulp van ongeveer $69.000 te sturen naar de bevolking van Bangladesh, die onlangs door een cycloon is getroffen, en €100.000 te sturen naar de bevolking van Vietnam, dat in ernstige nood verkeert ten gevolge van de sociaal-economische schade die veroorzaakt wordt door de COVID-19-pandemie. Concrete hulpverlening dus voor onder andere Haiti, Bangladesh en Vietnam. Heel vaak horen we mensen die, ja, wanneer ze horen over bepaalde rampen en dergelijke meer, graag iets concreet willen doen, ook misschien zelfs een gift willen doen. Wel, dat kan altijd via de aalmoezeniersdienst van het Vaticaan bijvoorbeeld, is er altijd de mogelijkheid om de Heilige Vader te helpen om ook concrete bijdragen te leveren. En zo, wanneer u zich wat soms wat machteloos kan voelen, om op die manier toch concreet hulp te verlenen. En dat dankzij het werk van de Heilige Vader en natuurlijk ook de kardinalen die met hem samenwerken. Verder wordt er ook concreet hulp verleend in de situatie rond Afghanistan. U heeft gehoord dat zeer recent de Amerikaanse president Biden besloten heeft om zich terug te trekken, de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Afghanistan, wat een razendsnelle opgang van de Taliban heeft veroorzaakt, die op zeer korte tijd en met heel weinig tegenstand eigenlijk Afghanistan heeft overgenomen. Er zijn verschillende Italiaanse kranten die melding maken dat het staatssecretariaat van de Heilige Stoel, we kunnen eigenlijk zeggen dat dat het departement is van het Vaticaan, dat zeer belangrijk is, want dat werkt voor Vaticaanstad. En dat is een staat die ook, diplomatieke relaties kan aanknopen met andere staten en een belangrijke rol en belangrijke invloed kan uitoefenen op internationale relaties. Een beetje het topdiplomatieke departement, van het Vaticaan. Het staatssecretariaat wordt geleid door de kardinaal-staatssecretaris, dat is kardinaal Pietro Parolin, samen met onder andere Monsignor Gallagher, die verantwoordelijk is voor het secretariaat voor de relaties met de staten. Beetje minister van Buitenlandse Zaken, en de eerste minister van het Vaticaan, als we het in politieke termen willen gieten. Met de steun van Paus Franciscus zijn zij achter de schermen bezig diplomatieke gesprekken aan te knopen om een humanitaire corridor te creëren voor vluchtelingen uit Afghanistan. Het is vooral vanuit informele contacten bij leden van onder andere de Italiaanse regering en het parlement dat deze informatie naar buiten is gekomen. Maar zowel de Europese Unie als de NAVO weigeren natuurlijk momenteel nog om officieel in gesprek te gaan met de helaas nieuwe machthebbers in Kabul. Volgens de Italiaanse media is het onder andere ook via de Congregatie voor de Oosterse Kerken, dat deze communicatie verloopt en dat zou ook gaan via de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Maar het Vaticaan ontkent nog bevestigd dat die dialoog gaande is. Traditioneel heeft de Heilige Stoel wel zeer goede contacten, ook met de islamitische wereld, ook al is er geen echt diplomatieke relatie tussen Afghanistan en de Heilige Stoel. Men probeert toch invloed uit te oefenen, men probeert hier en daar wat men kan om dus die humanitaire corridor mogelijk te maken. Bedoeling is om dan de meest kwetsbare vluchtelingen, om die toch de mogelijkheid te geven uit hun land te ontsnappen en aan de situatie die nu is ontstaan. Verschillende bisschoppen en andere leidinggevende figuren in de kerk hebben al daartoe opgeroepen om dus dat mogelijk te maken. Als er officiële bevestiging daarvan is, dan hoort u het ongetwijfeld in een andere aflevering van Radio Vaticaan, maar toch de moeite om even te vermelden, het gaat nog over een gerucht, maar we kunnen ervan uitgaan dat men vanuit het Vaticaan en dat ook Paus Franciscus er alles aan doet om die situatie, zeg maar, op een of andere manier een beetje te kunnen helpen sturen in de juiste richting. Het is voor ons ook zeker een uitnodiging om te bidden. Om niet alleen te bidden voor onze eigen intenties en onze eigen noden, maar onze broeders en zusters over de hele wereld niet te vergeten. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna komen we graag bij u terug. Dan gaan we kijken naar de meditatie van Paus Franciscus die hij gaf tijdens de generale audiëntie van woensdag 25 augustus. En dan horen we onder meer een meditatie over het thema van de hypocrisie. Bidden we eerst samen het Salve Regina en vragen de hulp van onze lieve vrouw voor al deze vreselijke noodsituaties in de wereld, waar ook zeer veel vrouwen en kinderen doorgetroffen zijn. Daarna komen we bij u terug voor het volgende deel van de Radio Vaticaan.
Salve Regina, Mater Misericordiae.
En zo zijn we terechtgekomen in het tweede deel van Radio Vaticaan, waar we naar de Heilige Vader zelf zullen luisteren. Alvorens de paus zijn catechese gaf, hoorden de aanwezigen en allen die verbonden waren met dit moment een lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Meer bepaald hoofdstuk 2, versen 11 en 14. Maar toen Kefas in Antiochië gekomen was, heb ik hem in zijn gezicht weerstaan, want hij stond onder het oordeel. Maar toen ik zag dat hun gedrag niet strookte met de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Kefas, waar allen bij waren, als jij, een geboren Jood, leeft als een heiden en niet als een Jood, hoe kun je dan de heidenen dwingen om te leven als Joden? We luisteren naar de meditatie van de Heilige Vader.
Fratelli e sorelle, buongiorno. La lettera ai Galati, la lettera ai Galati riporta.
De brief aan de Galaten meldt een nogal verrassend feit. Zoals wij gehoord hebben, zegt Paulus dat hij Kefas, dat wil zeggen Petrus, verwijten heeft gemaakt tegenover de gemeenschap van Antiochië, omdat zijn gedrag niet goed was. Wat was er gebeurd dat zo ernstig was dat Paulus Petrus in zulke harde bewoordingen moest toespreken? Was Paulus misschien te ver gegaan? Had hij zijn persoonlijkheid te veel ruimte gegeven, zonder te weten hoe hij zich moest inhouden? We zullen zien dat dit niet het geval is, maar dat het opnieuw gaat om het verband tussen de wet en de vrijheid. We zullen hier vaak op terugkomen. In zijn brief aan de Galaten vermeldt Paulus opzettelijk deze episode die zich jaren tevoren in Antiochië had afgespeeld. Hij wil de christenen van die gemeenschappen erop wijzen dat zij absoluut niet mogen luisteren naar degenen die prediken dat zij besneden moeten worden en dus onder de wet vallen met al haar voorschriften. Laten we niet vergeten dat het deze fundamentalistische predikers zijn die daar zijn gekomen en verwarring hebben gesticht en ook de vrede van die gemeenschap hebben weggenomen. Het voorwerp van de kritiek op Petrus was zijn gedrag bij het deelnemen aan de maaltijd. Voor een Jood verbood de wet het nuttigen van maaltijden met niet-Joden. Maar Petrus zelf was bij een andere gelegenheid naar Caesarea gegaan, naar het huis van de centurion Cornelius. Ook al wist hij dat hij de wet overtrad. En hij zei, God heeft mij getoond dat niemand profaan of onrein genoemd mag worden. Toen hij naar Jeruzalem terugkeerde, berispten de besneden christenen, die trouw waren aan de Mosaïsche wet, Petrus om zijn gedrag. Maar hij rechtvaardigde zich door te zeggen, ik heb gedacht aan het woord van de Heer dat zei, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Als God hun dezelfde gave heeft gegeven die hij ons heeft gegeven, wat betreft het geloven in de Heer Jezus Christus, wie was ik dan om God in de weg te staan? Laten we niet vergeten dat de Heilige Geest op dat moment in het huis van Cornelius kwam toen Petrus erheen ging. Een soortgelijke gebeurtenis had ook in Antiochië plaatsgevonden, in aanwezigheid van Paulus. Eerst zat Petrus zonder enige moeite aan tafel met de christenen die uit het heidendom waren gekomen. Maar toen enkele besneden christenen uit Jeruzalem, zij die dus uit het jodendom waren voortgekomen, in de stad aankwamen, deed hij dat niet meer, om geen kritiek op te wekken. Dit is de fout. Hij was meer bezorgd om kritiek, om een goede indruk te maken. En dit is ernstig in de ogen van Paulus. Niet in het minst omdat Petrus werd gevolgd door andere discipelen, in de eerste plaats Barnabas, die met Paulus juist de Galaten had geëvangeliseerd. Onbewust heeft Petrus met zijn manier van doen, een beetje zo, niet duidelijk, niet transparant, in feite een onrechtvaardige verdeeldheid in de gemeenschap gecreëerd. Ik ben zuiver. Ik ga op deze manier, ik moet op die manier, dit kan niet. Paulus gebruikt in zijn berisping, en hier zit de crux van het probleem, een term die ons in staat stelt in te gaan op de verdiensten van zijn reactie, hypocrisie, huichelarij.
Paolo nel suo rimprovero utilizza un termine che permette di entrare nel merito della sua reazione. Ipocrisia.
Het is een woord dat nog vaak zal terugkomen. Hypocrisie.
Tornerà tante volte. Ipocrisia.
Ik denk dat we allemaal begrijpen wat het betekent. Het naleven van de wet door de christenen leidde tot dit hypocriete gedrag dat de apostel met kracht en overtuiging wil bestrijden. Paulus was oprecht. Hij had zijn gebreken, veel. Zijn karakter was verschrikkelijk, maar hij was oprecht. Wat is hypocrisie? Als we zeggen, pas op, hij is een hypocriet. Wat bedoelen wij dan? Wat is hypocrisie? We kunnen zeggen dat het angst voor de waarheid is. De hypocriet is bang voor de waarheid. Men doet liever alsof dan zichzelf te zijn. Het is als het aanbrengen van make-up op iemands ziel. Als het aanbrengen van make-up op iemands houding. Als het aanbrengen van make-up op iemands manier van handelen. Het is niet de waarheid. Ik ben bang om verder te gaan zoals ik ben. En ik maak het dan maar goed met deze houdingen. En pretentie verhindert de moed om waarheid openlijk te spreken. En zo ontsnappen wij gemakkelijk aan de verplichting om haar altijd, overal en in weerwil van alles uit te spreken.
La mezza verità è una finzione, perché la verità è verità o non è verità. Ma le mezze verità sono questo modo di agire non vero.
En fictie leidt je naar dit, naar halve waarheden. En halve waarheden zijn fictie. Want waarheid is waarheid of het is geen waarheid. Maar halve waarheden zijn deze manier van handelen die niet waar is. Men doet, zoals ik zei, liever alsof dan zichzelf te zijn. En schijn verhindert die moed om openlijk de waarheid te spreken. En zo onttrekt men zich aan de verplichting. En dit is een gebod om altijd de waarheid te zeggen. Om haar overal uit te spreken en om haar ondanks alles te zeggen. En in een omgeving waar intermenselijke relaties worden beleefd onder het vaandel van formalisme, verspreidt het virus van hypocrisie zich zeer gemakkelijk. U kent het, de glimlach die niet uit het hart komt. De poging om met iedereen goed overweg te kunnen, maar uiteindelijk met niemand. In de Bijbel zijn de verschillende voorbeelden van het bestrijden van hypocrisie. En een goed voorbeeld van de bestrijding van hypocrisie is dat van de oude Eleazar, die gevraagd werd te doen alsof hij het aan de heidense goden geofferde vlees at om zijn leven te redden. Doen alsof hij het opat, maar hij deed het niet. Of doen alsof hij het varkensvlees at, maar zijn vrienden hadden iets anders voor hem klaargemaakt. Maar deze godvrezende man antwoordde: Het is onze leeftijd volstrekt niet waardig om te doen alsof, met het gevaar dat vele jonge mannen, die denken dat Eleazar op 90-jarige leeftijd is overgegaan naar vreemde gewoonten, op hun beurt door mijn nog even doen alsof, voor mij verloren zullen gaan. En ik zo oneer en smet over mijn oude dag zal brengen. Eerlijk. Hij gaat niet de weg van de hypocrisie op. Wat een prachtige passage om over na te denken, om weg te gaan van de hypocrisie. De evangeliën maken ook melding van verschillende situaties waarin Jezus, degene die aan de buitenkant rechtvaardig lijken, maar aan de binnenkant vol leugens en ongerechtigheid zijn, streng berispt. Als u even vandaag de tijd hebt, neem dan hoofdstuk 23 van het Matteüs-evangelie en kijk eens hoe vaak Jezus zegt, huichelaars, huichelaars, huichelaars. En hij laat zien wat hypocrisie, huichelarij is. De hypocriet is iemand die doet alsof. Hij vleit en bedriegt, omdat hij leeft met een masker op zijn gezicht en niet de moed heeft om de waarheid onder ogen te zien. Hierdoor is hij niet in staat tot ware liefde. Een hypocriet weet niet hoe hij moet beminnen. Hij leeft slechts uit zelfzucht en heeft niet de kracht om zijn hart met openheid te tonen. Er zijn vele situaties waarin hypocrisie kan voorkomen. Vaak verbergt het zich op de werkplek, waar men vriendelijk probeert te lijken tegen collega's, terwijl concurrentie leidt tot het verraden van anderen. In de politiek is het niet ongewoon hypocrieten te vinden die een splitsing ervaren tussen de publieke en de privésfeer. Ze zeggen in het publiek iets anders dan in de privé. Hypocrisie in de kerk is bijzonder afschuwelijk. En helaas is er hypocrisie in de kerk. En er zijn veel christenen, veel hypocriete verkondigers, veel hypocriete bedienaren. Wij mogen nooit de woorden van de Heer vergeten. Laat uw spreken een ja en een nee zijn. Uw ja een ja, uw nee een nee. Broeders en zusters, laten wij vandaag denken aan wat Paulus veroordeelt, wat Jezus veroordeelt, de hypocrisie. En laten we niet bang zijn om de waarheid te spreken, de waarheid te voelen. Ons naar de waarheid te gedragen, want dan kunnen wij beminnen. Een hypocriet weet niet hoe hij moet beminnen. Wie anders handelt dan de waarheid, brengt de eenheid in de kerk in gevaar. Diezelfde eenheid waarvoor de Heer zelf gebeden heeft.
Grazie.
Ja, opnieuw stevige taal van Paus Franciscus in deze catechese, die ons zeker tot nadenken moet stemmen. De paus die vraagt iedere keer wanneer hij zo'n catechese brengt om even naar binnen te kijken, als het ware een gewetensonderzoek te doen. Ben ik hypocriet? En zo ja, waar en wanneer? Het is een diepzinnige vraag die ongetwijfeld voor ons allen wel ergens een deel van ons leven zal doen oplichten waar we merken dat we het moeilijk hebben om de waarheid te spreken. En de paus is heel duidelijk. Hij zegt, iemand die die hypocriete houding aanneemt, die kan niet beminnen. Wanneer we doen alsof, wanneer we ons anders gedragen dan we eigenlijk werkelijk aan de binnenkant zijn. En het is in dat kader dat de broederlijke vermaning duidelijk wordt van Paulus tegenover Petrus. Met andere woorden, het is geen liefde wanneer we anderen die daden stellen of dingen doen of een levenshouding hebben die eigenlijk wegleidt van God, gaan doen alsof dat dat niet zo zou zijn. Omdat we niet willen kwetsen, omdat we niet mensen voor een voldoende feit willen stellen. We moeten het steeds met liefde doen, zoals Paulus ook doet. Hij spreekt streng, maar tegelijkertijd bemint hij Petrus ten volle. Zaken die zeker tot nadenken kunnen stemmen. We gaan samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. En daarna komen we graag bij u terug. En dan gaan we het nog kort even hebben over een zaak waar Paus Franciscus ook op het einde van de audiëntie een aandacht voor gevraagd heeft. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. Ja, zoals daarnet beloofd en na dit gebedsmoment met Paus Franciscus, willen we nog even stilstaan bij iets waar de paus bijzondere aandacht heeft voor gevraagd. Het is namelijk zo dat momenteel de Paralympische Spelen worden georganiseerd in Tokio, in Japan. En om dat eigenlijk wat sterkte bij te zetten, heeft hij ook tijdens de generale audiëntie daar aandacht voor gevraagd. Ons land vaardigt 31 Paralympische atleten af naar deze Spelen en u zal er ongetwijfeld nog over horen in de komende dagen en de verschillende media. Maar het is een initiatief, zeg maar, dat ook door Paus Pius X zeker werd ondersteund. Zo lazen we in een artikel van L'Osservatore Romano, dat is de krant van het Vaticaan, dat Paus Pius X reeds in oktober 1905 in Vaticaanstad sportcompetities organiseerde voor mensen met een beperking. En voor zijn tijd was dat een zeer opmerkelijk initiatief, omdat zijn voorganger Pius de IX en onder andere Leo de XIII nog een afkeuring hadden uitgesproken onder meer over de uitdagende kledij van atleten. competities die vonden eerst plaats op het Cortile del Belvedere. Dat werd omgevormd tot een atletiekbaan en dan vanaf 1908 op de binnencour van het San Damasoplein. Jawel, dat is de plaats onder andere waar de leden van de Zwitserse wacht hun eetaflegging doen, waar ook hoogwaardigheidsbekleders, onder andere presidenten en zo, de binnencour oprijden, vooraleer dat ze naar de audiëntie gaan met de paus. En het is ook de plaats waar door de COVID-19-pandemie de generale audiëntie werd gehouden al een aantal keer. Dus op die plaats gebeurde dat dan. Nu, het is zo dat we dat eigenlijk kunnen bijna beschouwen als verre voorlopers van de huidige Paralympische Spelen. Verder heeft het artikel een melding gemaakt van een anekdote, waarbij dat er een woordenwisseling zou geweest zijn tussen Pius X en zijn staatssecretaris, kardinaal Delval, die nogal verontwaardigd was. Geconfronteerd met groepen hardlopers in de Vaticaanse tuinen, vroeg die kardinaal zich in aanwezigheid van de Heilige Vader luid op af, waar gaat dit toe leiden? En Pius X, die er dan ook een gewoonte van had gemaakt om iedere zondag sportwedstrijden in Vaticaanstad te organiseren, zou toen hebben geantwoord: naar het paradijs, mijn beste, naar het paradijs. Toch een grappige anekdote. En zo zien we maar dat de Heilige Vader toen ook al een voorloper was in het idee van onder andere sportwedstrijden te organiseren, maar ook sportwedstrijden voor mensen met een beperking. Een andere zaak die ook in datzelfde artikel nog werd vermeld, dat is dat er die sportevenementen, atleten met een beperking ook een belangrijke bekommernis is van de zogeheten Atletica Vaticana. Dat is de atletiekclub van het Vaticaan die in het jaar 2017 werd opgericht. En die club die steunt verschillende initiatieven voor mensen met een beperking om hen aan sport te kunnen laten doen en ook voor migranten. En dan staan we nog even tot slot van deze aflevering van Radio Vaticaan stil bij een benoeming die de paus recent heeft gedaan, waar u straks ook tijdens de Vaticaanse hymne over zal horen. Het is zo dat de Heilige Vader zuster Alessandra Smerilli benoemd heeft tot secretaris ad interim van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling. Dat was een functie die ze reeds uitoefende, maar ook heeft haar afgevaardigd voor de Vaticaanse Commissie rond COVID-19. En zij zal onder andere Monseigneur Bruno Marie Dufay vervangen en Pater Augusto Zampini. Zuster Smerilli die zei: ik ben de Heilige Vader dankbaar voor de uitdagende taak waartoe hij mij heeft geroepen. En ik bid dat de Heer mij zal helpen deze roeping te vervullen in een geest van gehoorzaamheid aan de kerk, met de nederigheid, passie, creativiteit en het vermogen om te luisteren die daarvoor nodig zijn. Mijn verlangen en inzet zijn om de zending van de kerk zo goed mogelijk te dienen, zolang als de paus dat nodig acht. Ook pater Zampini die heeft een verklaring vrijgegeven en zei: ik ben de Heilige Vader dankbaar dat hij mij deze uitdagende taak heeft toevertrouwd om de Vaticaanse COVID-19-commissie te coördineren en te dienen als assistentsecretaris van het dicasterie. Nu de commissie klaar is om een nieuwe fase in te gaan en in gemeenschap met mijn bisschop, heb ik paus Franciscus toestemming gevraagd om terug te keren naar mijn diocese. Ik heb er alle vertrouwen in dat de commissie onder leiding van zuster Alessandra Smerilli de helende reis zal kunnen voortzetten om zowel mensen als de planeet uit deze moeilijke situatie te helpen. Aldus de bisschop. Na haar oversten bedankt te hebben, zei de zuster ook dat ze er zeker van was dat ze kon rekenen op de geest van gemeenschap en samenwerking van het hele dicasterie, evenals van de vele internationale partners die samenwerken met deze Vaticaanse Commissie COVID-19 voor de integrale bevordering van de persoon en de zorg voor de schepping, door het bevorderen en ontwikkelen van die beginselen van de sociale leer van de kerk, waartoe Paus Franciscus ons voortdurend oproept voor de opbouw van een betere wereld. Aldus zuster Smirelli. We houden u zeker ook op de hoogte van de activiteiten van die Vaticaanse Commissie wanneer daarover wordt gecommuniceerd. En zo zijn we helemaal aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. U heeft nog de Vaticaanse hymne te goed en we geven u ook nog een overzicht van de benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de heilige vader Monseigneur Thomas James Olmsted benoemd tot apostolisch administrator sede vacante van de eparchie van de Holy Protection of Mary in Phoenix in de Verenigde Staten. Zoals u hoorde heeft de heilige vader zuster Alessandra Smirelli benoemd tot secretaris ad interim van het dicasterie voor de bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling en afgevaardigde gemaakt voor de Vaticaanse Commissie COVID-19, ter vervanging van Monseigneur Bruno Marie Dufay en Pater Augusto Zampini, respectievelijk secretaris en adjunct-secretaris van hetzelfde dicasterie, die beiden naar hun bisdommen zijn teruggekeerd. De Heilige Vader heeft daarom besloten dat de leiding van de Vaticaanse Commissie COVID-19 zal gevormd worden door kardinaal Peter Kodwo Appiah Turkson, prefect van het dicasterie voor de bevordering voor de gehele menselijke ontwikkeling, zuster Alessandra Smirelli, secretaris ad interim, en pater Fabio Baggio, ondersecretaris van de sectie Migranten en Vluchtelingen. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.